er zijn veel documenten, zeker met betrekking tot ontwerpen in hout en dimensioneringen en voor constructies. Maar weinig nog met betrekking tot de uitvoering en het proces. En volgens mij is het daarom super interessant om dat ook met de buitenwereld te kunnen delen, zodat we ook elkaar kunnen helpen en versnellen.
Maar de doorsnee constructeur is thuis in staal en beton. En hout is daarin wel in dat opzicht nieuw. Moeten we veel leren.
Dit is de houtbouwcast van vakblad Het Houtblad. De redactie trekt laadjes open en kijkt achter deurtjes. Hoe bouw je met hout? Presentatie Jan-Maurits Schouten.
Welkom bij de Houtbouwcast. Dit is de tweede aflevering waarin ik met twee gasten in de studio, Ruben Raadschelders van Dura Vermeer Bouw Middenwest en Niels Kastelein van Sweco, een gesprek ga hebben over welke houtbouwmethodes zijn er en hoe pas je ze toe. De Houtbouwcast is een initiatief van het Houtblad in samenwerking met de Nederlandse branchevereniging van timmerfabrikanten en houtbouwers NL.
Langs de A58 op de terugweg vanuit Tilburg, waar ik alvast heb mogen kijken in het Marga Klompé-gebouw van de Universiteit Tilburg naar ontwerp van Powerhouse Company, het Rotterdamse architectenbureau, gebouwd op BAM. En ik moet zeggen, ik ben zwaar onder de indruk hoe de materialen hier samenwerken. Er zijn enorme gelamineerde balken, platen, CLT, die soms structureel en soms bijna decoratief gebruikt worden. Er zijn houten dempende panelen, er zijn allerlei lamellen die geluid moeten tegenhouden. En er zijn ook allerlei post- en beamconstructies in allerlei soorten en maten. Het gebouw is hybride. Het heeft een betonnen core kern. En in de enorme prachtige gehoorzaal zijn ook wat stalen balken aangebracht. Het is een samenspel van producten, bouwproducten, waar elk bouwmateriaal op zijn eigen merites wordt gebruikt en het beste wordt ingezet als mogelijk. En samen is het er werkelijk een schitterend gebouw.
Eigenlijk zomaar een voorbeeld van een houten gebouw. En ik was onder de indruk en ik legde daar ook uit hoeveel verschillende bouwtechnieken daar eigenlijk wel niet allemaal zijn toegepast. Hier gaan we in deze podcast in op wat er nou eigenlijk voor houtbouwmethodes zijn, wat voor houtsoorten en wat eigenlijk de beste manieren zijn om een houten gebouw te realiseren. Ik doe dat met Ruben Raadschelders van Dura Vermeer Bouw Middenwest en met Niels Kastelein van Sweco. Welkom heren.
Dankjewel.
Eerst maar eventjes een rondje voorstellen, Ruben. Jij bent manager duurzaamheid bij Dura Vermeer. Dat betekent dat Dura Vermeer ook daar een grote insteek in heeft.
Zeker, ja, absoluut. Ik ben specifiek van Bouw Middenwest. En wij doen eigenlijk alle nieuwbouw voor Noord-Holland en Utrecht. Dura Vermeer is natuurlijk heel groot en zit door heel Nederland. En ik richt me eigenlijk op de verduurzaming specifiek van het bedrijf, de organisatie en de nieuwbouw die we doen in die in die gebieden, zeg maar.
En duurzaamheid, daar kun je natuurlijk over van alles hebben, maar specifiek met houtbouw zijn jullie ook echt bezig?
Specifiek met houtbouw. Duurzaamheid is natuurlijk heel erg breed. En mijn grootste focus is eigenlijk op het terugdringen van onze CO2, met name in scope 3. En dat doen we onder andere door middel van houtbouw. Daar bereiken we een hele grote klapper mee op het gebied van CO2-reductie.
Over grote klappers gesproken. Jullie zijn de bouwers en dus ook de winnaars met het Liandergebouw in Westpoort in Amsterdam. Winnaars van de Nationale Houtbouwprijs. Ja. Komen we straks nog over te spreken, maar welkom. Interessant. En Niels Kastelein, jij bent constructeur van opleiding en je werkt bij Sweco, heel groot ingenieursbureau met roots, headquarters in Zweden volgens mij,
ja.
Maar ook in Nederland heel groot. En je bent daar deel van een afdeling die zich speciaal op houtconstructies richt.
Ja, dat klopt.
En dat is ook nog niet zo lang.
Nee, ik moet zeggen een aantal jaren al. Dus toen ik bij Sweco kwam, is denk ik 6-7 jaar geleden, toen is die ontwikkeling al ingezet. En dat heeft inderdaad met de Scandinavische roots te maken. Hè? Dus daar hadden we al heel veel kennis. Maar we zagen ook een toenemende vraag in Nederland. En aan die vragen wouden we voldoen. Maar daarin zagen we ook dat we als Nederlandse organisatie die expertise echt moesten ontwikkelen.
Want we weten niks van de houtconstructies in Nederland.
Nou, dat wil ik niet zeggen. maar bouwen met hout is toch echt wel anders dan met beton of staal. En dat waren we als constructeurs wel gewend. Hè? Dus de uitzonderingen daar gelaten. Maar de doorsnee constructeur is thuis in staal en beton. En hout is daarin wel in dat opzicht nieuw. Moeten we veel leren.
Wat goed dat we dan net over houtbouwen en houtmethodes gaan hebben in deze podcast. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Niels, als we dat uit elkaar trekken, eerst maar eens eventjes. Wat voor soorten van houtbouwmethodes, want ik zeg het zelf in meervoud, hebben we eigenlijk?
Mm-hmm. Ja, dat is een lang antwoord wellicht. Hè? Want je kan het vanuit de producten benaderen, maar ook vanuit de systemen, hè, waarmee je bouwt. En als je naar de systemen kijkt, dan heb je toch wel wat de openere structuren. Hè? Dus waar je bouwt met kolommen en liggers. En de gesloten structuren, waar je bouwt met schijven. Schijvenbouw waren we al best wel gewend in Nederland. Er werd heel veel in houtskeletbouw gebouwd. Niet hoog, maar wel veel. Je ziet het in de woningbouw ook nog steeds heel veel in deelproducten, hè, van de bouw, dus daken.
Want dat is eigenlijk meteen al echt zo'n verwarring. Hè? Want je hebt houtskeletbouw en je hebt een houten skelet. En dat zijn niet precies dezelfde dingen.
Nee, houtskeletbouw is echt een bouwmethodiek. Hè, waar je eigenlijk een schijfje maakt van stijlen en...
Je hebt het meestal over wanden en daken, zou ik maar zeggen. Dus platte vlakken van een bepaalde
afmeting. Maakt schijfjes van stijlen en regels, hè, van gezaagd hout. En die werk je af met platen. En zo maak je eigenlijk een schijfje. En daarmee bouw je dan een woning of kan je zelfs appartementenbouw mee doen. En je ziet dat nog veel in gevels, maar ook daken. Hè, dat je op die manier eigenlijk tot halffabrikaat komt.
Ja, en dat is, onderscheiden we dan eigenlijk van wat je net zegt met kolommen en liggers, wat ook een soort van skelet is?
Ja, het is ook is eigenlijk ook wel een houtskelet, hè, wat je opbouwt, maar wel op een andere schaal. Dus dat is echt onderdeel van de hoofddraagconstructie. En waar je in de houtskeletbouw eigenlijk de wand aan zich als onderdeel van de hoofddraagconstructie ziet.
Ja. Ja. En dan hebben we tegenwoordig eigenlijk pas sinds een paar jaar in Nederland echt flink doorgebroken het CLT.
Er is veel ontwikkeling geweest en dan zie je onder andere CLT, hè, een vorm van gelamineerd hout. Dus eigenlijk van gezaagde lamellen maak je een product. En het is een prachtig materiaal om mee te bouwen, omdat je daar eigenlijk grote schijven van kan maken. En die ook grootschalig kan toepassen.
Grote schijven, want dan hebben we het opeens over hele grote lengtes, 17 meter.
Ja, afmetingen van inderdaad 16, 17 meter in lengte en 2,5 tot 3,5 meter hoog. Ja.
En wat zijn dan voor- en nadelen van de verschillende methodes? Kun je daar even grofweg iets over zeggen?
Nou, moet je vooral denken vanuit de functionaliteit van een gebouw. Hè. Als je met CLT bouwt, dan krijg je toch die gesloten structuur. Dat zien we al heel veel in de woningbouw bijvoorbeeld. Hè. Dus daar leent dan dat product zich ook wel goed voor. Soms wil je een stabiliserende werking. Daar is CLT natuurlijk ook uitermate geschikt voor. Maar als je toch een wat opener structuur wenst, dan ga je toch sneller naar zo'n kolomliggende structuur. Zo'n skeletbouwmethode.
En eigenlijk, zoals ik daarnet ook al aangaf in dat voorbeeldje, is een houten gebouw tegenwoordig bijna nooit uniform één soort van houtbouwmethode?
Nee, je zoekt toch naar de beste oplossingen. En dat hangt af van het project. Ook de partijen waarmee je samenwerkt. Maar integraal kom je tot de beste oplossingen. En daarna zien we wel dat in Nederland bijvoorbeeld, als we wat hoger bouwen, dat er toch regelmatig een betonnen kern in komt. En dat werkt heel efficiënt. Kostentechnisch werkt het ook goed. Maar dat kan natuurlijk ook in CLT, zonder meer.
Ja. Goed, dan heb je bouwbedrijven, ik zal de namen hier niet per se meteen noemen, maar die denken van vooral voor grondgebonden woningen en zo, daar gaan we een fabriek beginnen, daar gaan we een concept op de markt zetten. Ik ken er een aantal van die, zeg maar, dan precies eigenlijk zoals jij zegt, deels uit CLT-kernen bestaan en dan daaromheen houtskeletbouw. Ruben, Dure Vermeer komt binnenkort met het
AIR. Ja, woningbouwconcept AIR.
AER, dus dan. Maar het is op zijn Frans dan. Nou goed, alleen AIR. Maar jullie beginnen daar geen fabriek voor?
Nee, expres niet, inderdaad. Dat klopt omdat er heel veel bouwers en ontwikkelaars zijn die fabrieken oprichten voor een specifiek concept. Dat is natuurlijk hartstikke goed, omdat we grote problemen hebben qua woningtekorten, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dure Vermeer heeft dat expres niet gedaan omdat de markt toch elke keer verandert. We zijn ook wel regio gebonden. Ik zit daar zelf in de regio Noord-Holland, Utrecht. En maar een heel klein deel van hetgeen wat wij bouwen zijn grondgebonden woningen. Bij ons zijn het meer appartementen en we gaan steeds meer en steeds hoger de lucht in. En voor dat soort oplossingen leent het zich niet om heel veel geld en hele specifieke kennis in de fabriek te stoppen. Dus wij maken veel liever gebruik van de expertise van specialisten. Die we voor de desbetreffende beste houtbouwmethode, zoals Niels het net noemde, kunnen gebruiken. En die verschillen heel erg.
Ja, dus, de methodes of de methodes verschillen?
Ja, de methodes inderdaad. Want er is bijvoorbeeld een houtskeletbouwwoning. Maar als we de lucht in moeten, dan doen we veel meer met gelamineerde liggers en kolommen. En we zien steeds meer CLT ook terugkomen. Dus dan hebben we het al over 3 verschillende bouwmethodes.
Ja,
en dat is heel lastig om in 1 fabriek te krijgen. Laat staan om zelf al die kennis in huis te halen.
En ik begreep het de eerste documentatie van Dure Vermeer over dat R, dat jullie ook dat noemen jullie een virtuele fabriek eigenlijk. Hè? Eigenlijk gaf je dat daarnet al aan, maar dat er eigenlijk gebruik wordt gemaakt van bestaande timmerfabrikanten die zeg maar kwalitatief goed werk kunnen leveren en op specificatie kunnen produceren. En eigenlijk die leveren dus eigenlijk al die onderdelen aan om dan ter plekke op de bouwplaats te monteren dan eigenlijk. En dat is
de bedoeling.
Dat is het bijzondere ook, Niels, wat we eigenlijk tegenwoordig met prefab bouw, waar hout zich natuurlijk enorm voor leent.
Daar zie je wel dat sommige bedrijven ervoor kiezen om echt modules te gaan maken. Maar ook andere bedrijven die kiezen om elementen te gaan maken en daarmee gaan assembleren op locatie. En daar ben je dan denk ik nog iets flexibeler in hoe je je casco opbouwt dan als je echt specifiek gaat richten op modules.
Aan de slag met houtbouwprojecten? Ga voor zekerheid en kwaliteit. Kies voor een bedrijf met het Houtbouwers NL keurmerk. Vind jouw betrouwbare partner op houtbouwers.nl.
Want dat heb je natuurlijk, dat is denk ik het laatste punt echt van houtbouwmethodes, dat je eigenlijk die 2D-manier hebt en die 3D-manier. En
dat gaat echt over de manier waarop je opbouwt. Hè? Dus of je vanuit doosjes denkt. Of vanuit elementen die je samenstelt.
En ook dat zie je veel gecombineerd worden de laatste tijd. Bijvoorbeeld bij R ook. Dat bestaat eigenlijk uit een 3D-kern. Ja. Dat is gewoon een vierkant die precies op een vrachtwagen past. En die wordt aangevuld met 2D-elementen voor de kopgevels en de wanden ernaast. En zo kan je toch heel snel bouwen en ben je heel flexibel voor de locatie of voor de specifieke klant of bewoner die erin komt.
Ja.
Dus zelfs in grondgebonden woningen zie je, en wij zijn niet het enige concept wat dat volgens mij heeft. Het ene en het andere concept duikt op tegenwoordig. Het lijkt wel een hype. Ja. Maar het is volgens mij juist ook alleen maar goed omdat dat de betaalbaarheid, duurzaamheid en snelheid tegemoet komt. Maar je ziet dat heel veel gecombineerd wordt wat dat betreft.
Het bijzondere is natuurlijk sowieso dat de grote bouwbedrijven eigenlijk bijna allemaal aan het bewegen zijn naar duurzaamheid en naar houtbouw en daar echt serieus concepten over bedenken en in investeren om die ook echt te gaan realiseren. En grofweg over de pols, de voor- en nadelen van 3D, 2D. Ik hoor altijd eigenlijk dat 3D-modules, die kun je al zover helemaal afbouwen. Dat er zelfs al helemaal je toilet en je ramen en je keuken eventueel al helemaal in kan zitten. En je hoeft alleen nog maar te stapelen. En de tegenstanders daarvan zeggen vaak van je vervoert alleen maar lucht. Of heel veel lucht eigenlijk. En als je het in 2D dus prefabriceert, kan je ook al heel veel voor produceren. Maar kan je veel meer vervoeren op 1 vrachtwagen eigenlijk. Hè? Waardoor het dan qua vervoersbewegingen dan weer scheelt. Duurzaamheid, stikstof, allemaal argumenten.
Ja, dat is de juiste afweging die je moet maken. Dat hangt ook denk ik heel erg af van de locatie waar je zit. Ja. Veel grote gemeenten zetten juist heel erg in op modulariteit. Omdat je, wat je zegt inderdaad, omdat het vervoersbewegingen scheelt. Het scheelt arbeid en het scheelt gewoon ruimte. Maar dat brengt ook wel kosten met zich mee. En het feit dat je veel lucht vervoert. Dat zal je denk ik minder snel doen buiten grote gemeentes.
Ik denk ook wel dat als je naar modulebouw gaat, je gaat prefabricatie, je wil eigenlijk zo ver mogelijk gaan in die prefabricatie. Als je als een module opbouwt, die kun je ook heel goed beschermen tegen weersinvloeden. Ga je naar elementen en die ga je al heel ver afwerken. We hebben dat wel gezien bij projecten, dat ze eigenlijk de gipsplaten al monteerden op wandschijven, die op locatie werden opgebouwd. Maar dat is zo ontzettend kwetsbaar als er een regenbui komt. Dus je moet dan echt gaan denken aan een tent, een tijdelijk dak. Tijdens transport moet je die elementen goed beschermen. En in dat opzicht is er ook wel iets te zeggen voor die modulebouw. Want je bent daar gewoon veel beter beschermd tegen die weersinvloeden.
Wat een mooi bruggetje, Niels. Dank je wel. Want Ruben, ik wou het met jou per se eventjes over dat Liandergebouw hebben natuurlijk. Of Liandergebouw, dat is een beetje discussie over hoe het nou precies wordt aangeduid. Winnaar Nationale Houtbouwprijs. Een 7 verdiepingen hoog gebouw met een hele flexibele architectuur, zodat het zelfs eventueel ooit nog eens als woningen zou kunnen worden gebruikt. Maar nu dus een hoofdkantoor van een energiebedrijf met verschillende takken. Ik hoor namelijk dat jullie net een heel white paper, of hoe heet het, gemaakt hebben met de lessen die jullie geleerd hebben.
The lessons learned, ja, klopt inderdaad. Ja, we hebben een hele enthousiaste houtbouwgroep bij onze vestiging. En dat is eigenlijk een van de 10, we noemen het supportgroepen. Dat zijn eigenlijk groepen met enthousiaste mensen die specifiek kennis opdoen van een bepaald thema. Nou, daarvan hebben we één houtbouwgroep. En die zijn dus alle kennis rondom houtbouw aan het verzamelen. En aan het zorgen dat we dat in alle projecten kunnen opdoen. En nou kreeg ik gisteren een heel mooi document inderdaad van 11 pagina's lang over alle lessons learned van
dat Alliander. Heb je al uit je hoofd geleerd? Of?
Nou, dat was eigenlijk te veel om voor deze podcast allemaal uit mijn hoofd te leren. Maar ik heb er wel een aantal onthouden. En ik kan ze nog niet allemaal opnoemen, maar het is wel de bedoeling dat we dat ook extern kunnen delen. Want,
dat is goed.
Ja, het valt me op. Er zijn veel documenten, zeker met betrekking tot ontwerpen in hout en dimensioneringen. En voor constructies, maar weinig nog met betrekking tot de uitvoering en het proces. En volgens mij is het daarom super interessant om dat ook met de buitenwereld te kunnen delen, zodat we ook elkaar kunnen helpen en versnellen. Want
ik hoorde er alleen nog maar flarden van hoe mensen daarover nadenken. En ik kan een paar tips uit mijn eigen zak wel toveren, maar ik ben heel benieuwd wat jij zo hebt onthouden van dat Liandergebouw dan.
Ja, nou ja, het weer noem je het natuurlijk al. Het is wat dat betreft echt van groot belang dat je zo snel mogelijk achter die houtconstructie aangaat. Hout gaat mega snel. Volgens mij hebben ze bij Liander een week gedaan over een verdieping.
Ja.
Maar dan moeten dus de andere processen moeten daarin meegaan. En die gaan qua bouw kunnen die langzamer gaan. Maar ook qua afroepen en het bestellen en het engineeren. Dus het is niet alleen het bouwproces, maar ook alles wat eraan vooraf gaat, wat mee moet in die cyclus van die houtbouw. En ik ben zelf niet betrokken geweest bij de uitvoering of de voorbereiding van Alliander. Maar ik heb van iedereen vernomen dat alle hands aan dek was om te zorgen dat dat in één vlotte trein doorkomt.
Ik denk dat het een heel belangrijk. Ik denk dat jij daar ook op kan aansluiten, Niels. Dat bij houtbouw het eigenlijk veel belangrijker is dat alles al aan het begin al helemaal veel verder doorgepland is dan we gewend zijn in de bouw, toch?
Ja, nou dat komt ook inderdaad omdat je zo snel bouwt. Hè, en gedurende die bouw, tenminste als je met die 2D-elementen bouwt, wil je zo snel mogelijk het hout weer droog hebben. Dus gedurende die bouwfase, transport, is het gewoon kwetsbaar. En wil je door. Dus je moet daar van tevoren echt over je bouwlogistiek nadenken, over alle andere partijen die daarin betrokken zijn. Ja, wij zijn daar niet heel ervaren in, maar we leren dan ook graag van de bouwers in Nederland hoe die daarmee omgaan en hoe die dat graag terug willen zien in de ontwerpen die wij maken.
Maar toch ook omdat je zeg maar in hout en vaak in BIM bouwt en dat je zeg maar met veel kleinere toleranties werkt. En ik was van de week nog een project waar echt in BIM al werd vastgesteld dat de leidingen eigenlijk dwars door een houten balk gingen. Dat kon dan in het ontwerpproces al helemaal worden aangepast.
Ja. En dan scherp zijn dat ze in de uitvoering niet alsnog hem door de balk laten gaan natuurlijk. Maar het klopt wel wat je zegt, dat de uitvoeringstoleranties. Hout is natuurlijk een industrieel bewerkt product. Maak je van tevoren. Dus dat is heel erg nauwkeurig. Maar maak je bijvoorbeeld een in het werk gestorte betonkern op locatie. Ja, die haalt die nauwkeurigheid niet. Dus dat is iets wat je in je ontwerp eigenlijk al moet oplossen. Hè? Dat wil je niet op de bouw gaan oplossen. Dus dat zijn aspecten die je echt van tevoren mee moet nemen in alles wat je doet.
Ja,
wat dat betreft is het ook lastig als je verschillende bouwmethodes hebt. Zeker als je gelamineerde liggers hebt en HSB en een holle vloersysteem en nog een prefabkern. Dan heb je te maken met allerlei verschillende toleranties die je ook en snel door moeten gaan in het snelste proces, zeg maar. En nog goed kwalitatief op elkaar aan moeten sluiten ook. En dat zie je terug in allerlei, in allerlei detailleringen waar je dan ineens heel anders naar moet gaan kijken en je aandacht op moet gaan vestigen.
Dus blijkt uit dat paper van 11 pagina's dat de collega's helemaal gedeprimeerd zijn of zijn ze juist heel enthousiast?
Nee, juist heel enthousiast. Ja, want het is allemaal kennis die we op hebben gedaan die we anders nooit hadden geweten. En wat toch wel het begin is van van de houtbouwerevolutie, denk ik, bij Dura, maar ook bij andere grote bouwers natuurlijk. Ja,
dus, we hebben het over een best wel redelijk groot gebouw gehad, hoor Ruben. Maar Niels heeft er nog eentje in zijn achterzak zitten, namelijk het hoogste houten gebouw ter wereld. In Brumdal, het Mjösternetgebouw. En daar heb je niet zelf aan gewerkt, dat weet ik wel. Je bent er
helaas
wel geweest,
niet zelf aan gewerkt, nee.
Het is namelijk het hoogste houten gebouw ter wereld. Namelijk ook helemaal van hout, hè? Want we hadden het juist steeds over.
Genuanceerd. Er zitten natuurlijk een aantal betonvloeren in. En ook in de fundering is natuurlijk beton verwerkt.
En heel veel staal in de knopen.
Ook staal zit er natuurlijk. Is vrij gebruikelijk, hè, om als je hout aan elkaar verbindt, om daar staal voor te gebruiken. Dus in dat opzicht is dat ook geen volledig houten draagconstructie. Maar wat wel volledig hout is, is dat daar niet een stabiliteitskern uit beton bijvoorbeeld in zit. Maar dat de stabiliteit echt komt uit de vakwerkstructuur die eigenlijk in de gevel zit.
Aan de buitenkant, hè? Hele grote gelamineerde
in de gevel.
Balken die
enorm. Ja.
86 meter hoog.
86 of 85,6, iets in die trant, is hij hoog. Ja.
En nou is er een soort van race to the top of zo. Veel mensen zijn heel erg geïnteresseerd in die spectaculaire hoge houten gebouwen. Wat is jouw mening daarover? Is dat ook een kant die we op moeten? Of?
Ja, dat is een goede vraag, Jan Maurits. Ja, als constructeur word ik daar natuurlijk wel enorm in uitgedaagd. Hè. Het is natuurlijk gaaf om aan zo'n hoog gebouw te mogen werken in elk materiaal. Maar als je dat in hout mag doen, is het natuurlijk enorm extra uitdagend. Maar de vraag is wel van in hoeverre kun je tot een integraal goed ontwerp komen. Wat ook op alle vlakken werkt. En dan denk ik niet alleen aan ook de veiligheid vanuit de constructie. Je wil een robuuste constructie hebben. Ook in geval van brand. Maar ook aan het comfort. En dat is ook iets waar bij het gebouw in Noorwegen waar men tegenaan liep. Dat een houten gebouw zich anders gedraagt dan een betonnen of een stalen skelet.
Trillingen, akoestiek of...
Trillingen met name, dat is op vloerniveau, maar ook bij dit soort gebouwen op gebouwniveau. Dus zo'n gebouw beweegt en daar hebben we ook nog niet alle statistieken van. Dus die statistieken komen wanneer gebouwen gerealiseerd zijn en dan worden de metingen gedaan. En dat zijn parameters die je meeneemt in je ontwerp om goed te voorspellen hoe zo'n constructie zich gedraagt. En daarin zijn we nog in ontwikkeling. En moet je zo'n afweging om zo'n constructie dan in hout uit te voeren ook goed maken?
Ja, maar het is allemaal mogelijk en het is niet per se dat je zegt van nou ga maar tot vanaf een bepaalde hoogte per se in beton bouwen.
Nee, ik denk dat eigenlijk alles wel kan. Alleen ja, we komen uiteindelijk ook op een prijs en het integrale ontwerp. Dus als constructeur zijnde kun je een heleboel bedenken. Maar het moet samenkomen.
Het is ook de vraag, moet je het willen om het helemaal volledig in hout te gaan doen? Want volgens mij zijn we voornamelijk in hout gaan bouwen om te verduurzamen en gezondere leefomgevingen te creëren. Maar dat kan je ook doen door een combinatie van materialen, zeker in een hybride vorm. Als dat een manier is waar je op je toch een hoop materiaal kan voorkomen en hoger de lucht in kan, dan is dat misschien wel beter dan volledig hout. Want zeker als je kijkt, ik ben zelf een gigantische houtfan, maar we moeten niet vergeten dat die beton- en staalindustrie ook niet stilzitten. En die bewegen ook mee. Dus als we hybride gebouwen kunnen maken met een combinatie die misschien wat duurzamer is als nog meer hout gebruiken, omdat het volledig in hout kan.
Ja.
Ja, dan is dat juist goed om het zo te bekijken en zo'n keuze te maken.
Uitstoot aan beton, recyclebaar metaal, oplossingen genoeg.
Daarvoor beduurt het misschien dat als je het hebt over echt hoogbouw, iedere draagconstructie heeft een bepaald optimum waar je de hoogte, het oppervlak, eigenlijk een bepaald optimum aan materiaal toevoegt. Maar hoe hoger je gaat bouwen, des te meer materiaal moet je eigenlijk ook weer in je dragende constructie stoppen om het overeind te houden. Dus als je het hebt over verantwoord materiaalgebruik en klimaat en impact, kun je ook de vraag stellen, moeten we wel echt zo hoog bouwen?
Ja, ik snap het. Nog even los van het genoegen voor de bewoners natuurlijk. Hè? Van als je zo heel hoog woont, dan zit je wel heel ver boven de wereld. Ja. Sommige mensen vinden dat heerlijk natuurlijk. Maar,
Want ik vroeg me af, hoe zouden jullie dat zo opnieuw gedaan hebben in Noorwegen? Noorwegen was het, hè?
Ja, Noorwegen.
In Noorwegen, want dat zijn echt gigantische kolommen en liggers.
Ja.
Zou je dat zo weer doen op het moment dat je zo hoog volledig in hout zou bouwen? Of...
Als je volledig de stabiliteit uit hout wilt halen, dan is dat denk ik wel de enige manier.
Ja.
Dan gebruik je het echt efficiënt, het hout. En je ziet het in Noorwegen ook veel in de bruggenbouw. En daar komt eigenlijk ook het idee voor dit hoge gebouw vandaan, waar civiel-technische ingenieurs, die gewend waren om bruggen te bouwen in hout, vakwerkstructuren, eigenlijk dit gebouw zijn gaan ontwerpen. Maar het is echt wat dat betreft een efficiënte manier van bouwen in hout.
Ja.
Ja,
goed. Okay. Wordt vervolgd en er zijn een paar hele grote hoge gebouwen in aanbouw over de hele wereld. In Wenen weet ik er een, in Sydney. Dus we gaan het allemaal met spanning bekijken. En ondertussen, wat jij zei, in jouw regio, Ruben, is vooral de behoefte aan middelhoge gebouwen?
En hoge, ja, zeker. Ja, en dan praten we natuurlijk wel echt specifiek over Amsterdam. Amsterdam, daar moet gigantisch veel bijgebouwd worden en zoveel mogelijk in hout. Convenant dat we ook hebben getekend met de MRA. Dus daar zit heel veel houtbouw in nou ja, in aanloop. En projecten tot, nou ja, tot een meter of 80 zie ik voorbij komen.
Toch wel? Ja. 80 ook.
Nachteiland wordt, ja, er gaat een houtbouwtoren ook komen van 80 meter hoog. Volledig kolommenliggers. Eentje die ik snel weet. En ik weet zeker dat er nog meer aankomen wat dat betreft. Dus ja, een gaaf ontwikkeling.
En Sweco rekent ook aan een hooghoutig gebouw. Nou eens een keertje niet in Amsterdam.
Ja, ik ben op dit moment bezig met 12 bouwlagen. En ja, dat is natuurlijk ook relatief hoog, maar nog geen 80 meter.
Roosendaal, meen ik, hè?
Ja, Roosendaal. Appartementengebouw wordt gerealiseerd. En ook daar zie je dat eigenlijk het hogere gedeelte een betonnen kern ontworpen. Maar daaromheen staat een kolomliggerstructuur. En dat was wel een afweging, omdat lagere bouwdelen die ook op dit complex gerealiseerd gaan worden, toch voornamelijk in CLT zijn gezet. Maar in die hogere bouwdelen zien we toch dat we qua houtgebruik efficiënter zijn als we met kolommen en liggers werken. Ja.
Uit de kast. Waarin de gasten in 15 seconden een vooroordeel over houtbouw uit de kast halen en weer leggen.
Nou ja, dat betekent, we worden door de jingle gewekt dat we alweer aan het eind van deze podcast zijn. Maar ook meteen bij onze laatste rubriek uit de kast. En Ruben, heb jij een vooroordeel waarvan je zegt van, daar wil ik nou nooit meer wat over horen?
Ja, nou eigenlijk een vooroordeel waar ik misschien wel heel veel over wil horen. Ik ga een hele gevaarlijke uitspraak doen. Mijn vooroordeel is dat hout altijd duurder is. Die wil ik graag uit de kast halen. En dan, ja, ik hoop dat het een hoop discussie opwekt. Dat lijkt me juist wel leuk.
Nou, ga je grens opzien.
Ik denk namelijk dat hout heel erg concurrerend dan wel goedkoper gaat worden. Ik heb familie in de houtbouw natuurlijk, van mijn neef en mijn oom. En die hebben dat altijd al gezegd, dus dat neem ik graag aan. Maar ook op grote schaal denk ik dat dat gaat lukken. Omdat we alle kinderziektes wat dat betreft nog uit moeten halen. Heel veel trucjes moeten we nog leren met betrekking tot houtbouw. Het integrale proces en de combinatie met andere materialen moeten we goed leren begrijpen. Kengetallen hebben we nog niet goed genoeg voor grote houten gebouwen. Dus we kunnen er ook wat dat betreft nog niet genoeg mee rekenen. Ik denk dat het bij elkaar... dat wil ik ook nog zeggen. Andere materialen gaan natuurlijk belast worden. We zitten te wachten op dat er een CO2-belasting, een heffing gaat komen. En mogelijk gaat het de opslag van CO2 ook meewegen om hout juist geld op te laten leveren dan in plaats van dat het geld kost. Dus daarom wil ik hem uit de kast halen. Ik denk dat hout concurrerend dan wel goedkoper gaat worden.
Bam, helemaal goed. Ja. Dankjewel. We gaan er niet op in, maar ik ben blij dat je het zegt. Want dat is niet de rubriek. Niels, wat is jouw voordeel?
Ik wil eigenlijk het voordeel uit de kast halen dat houtbouw niet duurzaam zou zijn omdat je bomen moet kappen en daarmee de bossen eigenlijk tot het verleden behoren.
Nou, doe maar.
Ik heb even opgezocht wat er aan hout in een gemiddeld appartement gaat. En dat is een 20 tot 25 kuub. En dat groeit in onze Europese bossen in 2 seconden. Dus dat betekent als je teruggaat naar het woningtekort in Nederland, hè, dan wordt er wel eens 1 miljoen woningen genoemd. Dat aantal woningen, dat zou dat appartementen zijn, groeit in 25 dagen in Europa. Een belangrijk woord hierin is natuurlijk wel ook het duurzaam beheren van bossen.
Ja.
Maar daarmee kan je toch wel stellen dat we genoeg kunnen bouwen in hout zonder onze bossen te verliezen.
Goed, dankjewel voor het uithalen van dit vooroordeel. Ik weet niet of er nog weer terugkomt, want het komt namelijk steeds weer terug. Maar dan haalt gewoon een volgende gast het ook weer uit de kast. Heel hartelijk bedankt Ruben en Niels voor jullie bijdrage aan deze podcast. En mensen, volg de Houtbouwcast. Het wordt een serie van 8 en ze zijn overal te beluisteren. Tot de volgende keer.